Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Wie is kroongetuige Tony de G? En wat heeft hij te maken met dat andere grote proces waar de naam van Ridwan Taghi heel vaak in wordt genoemd, maar waar hij geen verdachte in is? In deze aflevering van de Taghi-podcast van het Parool praat ik weer met Wouter Laumans en Paul Vughts. Jongens, proces Eris gaat beginnen. Vertel daar eens wat over.
Dat gaat een half jaar duren met 21 verdachten die over 17 dossiers gehoord zullen worden. Die bij elkaar 17 dossiers op hun aanklacht hebben. En dat varieert van uitgevoerde liquidaties, 5 uitgevoerde liquidaties, mm-hmm, via allerlei moordplannen, al dan niet in voorbereiding geweest al, tot aan stommiteiten zoals het beschieten van een woning met een raketwerper. En al die zaken samen zijn Eris. En dat gaat 64 dagen duren, gedurende een half jaar. En de uiteraard veel te optimistische inschatting is dat het op 5 juli tot een vonnis zou moeten komen.
Ja, want we hebben eigenlijk in deze podcast het heel vaak gehad natuurlijk over het proces Marengo. En waarom is dit hier zo aan gelieerd, dat Eris?
Nou ja, ook in dit proces. Het gekke aan dit proces is, daar hangt de naam van Ridwan Taghi, zweeft daarboven. Er zijn PGP-berichten die aan hem worden toegeschreven, waarin hij moordopdrachten zou hebben gegeven aan verdachten, aan de hoofdverdachten in deze zaak. Maar hij staat zelf niet terecht. Dus zijn naam hangt erboven, maar hij is zelf niet aangemerkt als verdachte.
En is dat omdat hij daar echt bijna niks mee te maken heeft? Of omdat het weer zo'n handig ding is van justitie, dat je
dat
niet
laatste
in meerdere processen dezelfde verdachte het beste kan doen?
Het is wat met een lelijk woord proceseconomie heet. Maar dat het proces veel te groot zou worden als hij ook hierin zou worden gedagvaard. Mm-hmm. En het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat hij levenslang zou krijgen in de zaak Marengo. Dus ziet geen extra nut in het hem in principe vervolgen in de zaak Eris. Mm-hmm. Tenzij misschien later een soort Eris 2 zou moeten worden opgetuigd. Omdat er, als in heel concrete deeldossiers van bijvoorbeeld vermoorde personen, als daar snoeihard bewijs is dat Ridwan Taghi de opdracht heeft gegeven, dan kun je het eigenlijk tegenover de nabestaanden niet maken als je hem niet daar ook voor vervolgt. Maar dat hangt nog uitdrukkelijk boven de markt. Eerst gaat Taghi in Marengo worden berecht en gaat dit tegen het middenkader en de uitvoerders.
En is er dan je zei hè, er zijn een 20-tal verdachten komen in dat proces voor. Is daar eentje die we als een soort boegbeeld van die groep kunnen nemen of die daar het meeste verdacht is? Kan ik dat zeggen eigenlijk?
Nou ja, dus in dit proces springen 2 mensen echt in het oog. Ook in dit proces is een kroongetuige, dat is Tony de G. uit Schiedam. En de ander die echt in het oog springt, dat is de hoofdverdachte Delano R. Ook wel bekend als Kilo. Hij was een voorman van de Haagse Crips, straatbende. En hij zou gefungeerd hebben als tussenpersoon. Hij zou intermediair geweest zijn tussen mensen die de moorden uitvoerden en klussen hebben aangenomen van mensen die opdracht gaven.
En laten we beginnen met die kroongetuigen. Want dat is natuurlijk ook een soort parallel met dat proces Marengo waar we Nabil B. hebben. Nu hebben we dus Tony de G. Wordt hij net zo belangrijk geacht als, of is hij ook zelf naar de politie gestapt eigenlijk? Hè? Want Nabil B. is natuurlijk zelf gegaan omdat hij vreesde voor zijn leven volgens mij. Is dat bij Tony ook zo gegaan?
Maar Tony is eigenlijk in beeld gekomen na een liquidatie. Na de liquidatie op Jair Wessels, een Amsterdamse crimineel was dat. Die is in Breukelen doodgeschoten. En na die liquidatie is hij in beeld gekomen. En toen hij al verdacht was in die zaak, hij zat helemaal klem in de drugswereld. Niet alleen in de Schiedamse drugswereld, maar eigenlijk zat hij in heel veel conflicten verwikkeld. Mm-hmm. En toen is hij eigenlijk overgestapt naar justitie.
Maar meer om er zelf nog een beetje genadig van af te komen qua straf, dan dat hij onder vuur lag van
Die motivatie zal tweeërlei geweest zijn, maar de strafmaat heeft duidelijk meegespeeld natuurlijk. Dat je, hij denkt van ja, ik ga over heel
geldt voor alle kroongetuigen. Ja. Niemand gaat om de wereld te redden over
nee, dat snap
justitie.
Ik. En over Nabil B. hebben we natuurlijk heel veel gehoord, hè, omdat zijn onschuldige broer vermoord is.
Ja.
Zijn er rondom Tony.
Zijn onschuldige broer. Ja,
de broer later. Van de kroongetuige.
Ja,
nee,
ik dacht dat je zei omdat hij daarom een overgestapt was naar justitie.
Nee, sorry.
Ja.
Meer dat het rondom die kroongetuigenschap van Nebo B. gewoon heel veel in het nieuws geweest is. Maar Tony de G. hebben we veel minder van gehoord.
Dat komt natuurlijk ook omdat er rondom het kroongetuigenschap van Nebo B. heel erg veel te doen is geweest. Voordat hij overstapte naar justitie, heeft Taghi gezegd: joh, ik ga iedereen van hem laten slapen als hij dat doet. En die belofte, ja, die wordt op een soort wrange manier, lijkt die toch werkelijkheid te zijn geworden. En bij deze zaak, bij Iris, is dat kroongetuigengedeelte ja, in een veel rustiger vaarwater begonnen. Maar ook is dat nu in een rustiger vaarwater. Ik weet niet wat jouw idee daarvan is. Maar dat is
een heel verschillende families ook waar zij uitkomen. Kijk, de familie en de hele entourage rond Nebo B. is vanuit het Openbaar Ministerie en de staat gezien voor het eerst echt zo bizar anders dan bij veel andere criminele families. Want Nebo B. heeft totale bovenwereld broers en zussen. Een grote familie die ineens ook allemaal zware dreiging ondervond. En van wie dus één broer wordt doodgeschoten. Later advocaat Dirk Wiersum. En inmiddels helaas ook Peter R. de Vries is vermoord. Al dit soort zaken speelt niet rond Tony de G. Die overigens zijn eigen vader beschuldigt in de zaak Iris ook. Die vader is ook verdachte geworden daardoor. En
dus zij zitten samen ook in die rechtszaal zometeen als al de verdachten aanwezig moeten zijn?
Ja, ja, in principe wel. Zij komen van het kamp. Zij komen en je hebt uiteindelijk ooit is vanuit de woonwagenkamp kreeg je Trailer Trash, een motorclub. En die later is een beetje omgevormd tot Calo Wago, een andere motorclub. Waar ook de grote Amsterdamse crimineel Greg R. een boegbeeld van was. En zij zijn via die motorclub zijn ze ingeschakeld voor grof geweld. Dat heeft natuurlijk als voordeel, zowel het kamp is een gesloten wereldje voor de buitenstaanders, als zo'n motorbende.
Ja.
En dus die motorbende is door Delano R., volgens het Openbaar Ministerie moeten we blijven zeggen, ingezet om moorden uit te voeren.
Ja, wat je dus eigenlijk ziet is, waar Marengo stopt, begint Iris.
Qua dus tijd bedoel je?
Ja,
zeg maar.
Dus op het moment dat grosso modo, op het moment dat de moorden in Marengo stoppen, omdat daar arrestaties plaatsvinden, omdat daar mensen zijn aangehouden in 26 Koper en dat soort dingen, is de gedachte ook binnen het OM. Toen is Taghi, de organisatie van Taghi, overgestapt om Calo Wago in te zetten voor moorden.
En zo komt het dat die twee processen uit elkaar zijn getrokken. Want het Openbaar Ministerie zegt, oké, tot begin 2017 is dan de Marengo-kliek. Dan is het grote breekpunt de moord op de Utrechtse Hakim Shagashi. Die had niet, dat was een blunder. Ze hadden een ander, Imo, Galit H., moeten vermoorden. Dat is het moment dat uiteindelijk stapt Nebo B. dan ook over naar justitie uiteindelijk. Daar is de knip. En vanaf dan moet inderdaad Ridwan Taghi, volgens het Openbaar Ministerie, een nieuwe moordploeg hebben. Je ziet, Iris is begonnen met losse moordzaken, zodat het Openbaar Ministerie toen nog het verband niet zag.
Mm-hmm.
Onder meer de zaak over Tjaje Wessels, die Wouter net al noemde, die vermoord is in Breukelen. En stuk voor stuk en via die kroongetuigen en via PGP-berichten, dus versleutelde berichten van die bij Delano R. in beslag zijn genomen. Via die onderzoeken daarna komt het ineens samen. Dus dit onderzoek Iris is ook niet van één parket van justitie.
Mm-hmm.
Het is verschillende parketten van justitie die ook verschillende aanklagers gaan
waar later dus een verband gevonden is. En is dat verband dan ook dat heel veel verdachten lid waren van die motorclub?
Ja, het overgrote deel. En, en Greg R. hangt er dan een beetje bij. Die was een soort erelid. Hij wil graag zelf altijd als een peetvader worden.
Ja, Greg R. is eigenlijk iemand die is een oud-gediende uit de Amsterdamse onderwereld. Hij is hij komt eigenlijk al sinds jaren 70 voor in strafzaken in en rond Amsterdam. Is ooit begonnen als inbreker. Vervolgens heeft hij naam en voren gemaakt. Heeft hij geld verdiend met drugshandel. Hij is bijvoorbeeld goed bevriend geweest met, of misschien nog altijd, dat weet ik niet, maar met Henk Rommy, de Zwarte Cobra. Dat is echt een generatiegenoot van hem. Hij heeft heel lang in detentie gezeten. Zijn zoon Jesse is veroordeeld in een ander groot liquidatieproces, het passageproces.
Mm-hmm.
Tot levenslang.
Tot levenslang. En opeens was daar in deze zaak, dat eresproces, kwam Greg daar weer tevoorschijn. Als zijnde een verdachte. En dat was eigenlijk wel opmerkelijk, omdat je dacht van, hè, je bent vrij, je hebt in heel veel strafzaken heb je meegedraaid, je bent inmiddels 70er. Je zou zeggen van, je stopt er eens mee, maar hij kwam toch weer als een soort erelid, wat Paul net zegt, kwam hij naar voren. Hij staat ook op foto's met allemaal van die mensen in van die jasjes met Calowago.
Allerlei generaties dus.
Nou, het bijzondere bij hem is ook dat hij wordt dan voor het eerst openlijk genoemd in de zaak over de moord op J.J. Wessels. Mm-hmm. Ik bracht dat toen naar buiten, dat hij daaraan gelinkt werd. En daarna hebben we ook wel gesproken. En hij zei, ja, Paul, ik zweer je, dit is allemaal gelul. Dit waait over. Dit valt echt in duizend stukjes uit elkaar.
Nou ja, dat wordt het alleen maar groter. Eigenlijk. Nou,
inmiddels zit hij heel lang vast.
Ja, hij zit al lang vast, maar ik begrijp wel via de band dat zijn advocaat proces met redelijk vertrouwen tegemoet ziet. Dat zeggen advocaten natuurlijk altijd, maar dat begrijp ik wel. Die zei dat wel.
Er is bij hem minder een smoking gun, als ik die term hier mag gebruiken, dan bij andere verdachten in deze zaak. Dus zijn dossiers interessant.
En nog even die motorclub, want die is ook best veel in het nieuws geweest. Bestaat die nog steeds of is dat nu verboden?
Nou ja, ja, en de kern zit gewoon vast. Alle hoofdrolspelers zitten binnen.
Dus. Wat ik altijd het vreemde heb gevonden aan die motorclub is dat je dus in die jaren dat Calowago ineens naar voren kwam, toen werden alle motorclubs verboden. Dus de Hells Angels werden verboden, Satudara werd verboden. En nog wat van die motorclubs.
No Surrender
werd verboden. En dan had je er nog een, en die vergeet ik al. De Bandido's, die werden ook verboden. En toen begonnen zij met een voor mijn idee althans hoor. Toen kwam die motorclub opeens naar boven. Toen dacht ik van, wauw, wie begint er in deze tijd nog een motorclub?
Ja.
En dat was dan, ze waren eerder een deel van Trailer Trash. Motorclub is dus hierin overgegaan. Ik moet altijd erbij zeggen dat niet alle Trailer Trash gelieerd zijn aan het latere Calowago. Anders krijg ik daar weer ruzie over op straat. Maar, dus het was eerder al een motorband, die bestond al lang. Vooral gedomineerd door kampers. Mm-hmm. Trailer Trash, dat verwijst natuurlijk naar Poor White Trash in caravans. En die motorclub is dan in Calowago overgegaan. En je ziet, nou, wat er zo bijzonder aan is dat je online en zo, ja, je ziet gewoon allemaal bewijs leveren ze zelf altijd bij die motorbendes dat ze in elk geval bij elkaar
horen.
Dat ze een organisatie zijn. Kijk, of ze dan een criminele organisatie zijn, dat zullen ze altijd ontkennen en dat mag je proberen aan te tonen. Maar het deel, is men wel of niet een organisatie, daar leveren zij met foto's en op feesten en zo allerlei bewijs van.
Maar sowieso de media-output van deze verdachte is eigenlijk, als je daarover nadenkt, is dat heel opmerkelijk geweest.
Maar je bedoelt niet eens de onderlinge berichten, maar gewoon in de buitenwereld op Instagram.
De hoofdverdachte Delano R., Kilo, die komt al sinds 1992 met enige regelmaat in interviews, boeken. Criminoloog heeft een tijd lang met hem opgetrokken. Die man heeft een heel publiek profiel.
En kan je iets zeggen over zijn rol? Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zegt hoofdverdachte. Ja. Is hij dan de grote aanstuurder? Of is
echt
hij
de moordmaker?
Hij
heeft direct contact. Dus op een gegeven moment is er contact tussen hem en Tahit. Althans, dat zegt het Openbaar Ministerie. Dat moeten we blijven zeggen. Mm-hmm. En daar zegt hij van, ja, sir, ik heb een aanbod gekregen voor een documentaire reeks. En dan reageert Tahit van, ja, sorry, wij praten niet met de pers, maar je moet doen vooral wat je zelf wil. Mm-hmm. Ik doe dat soort dingen niet. Ik ben crimineel tot de dood. En dan zegt hij, Delano stuurt terug, ja, ik ook. Ik kan niet eens meer terug, maar dit zou een mooie kans zijn voor mij om een televisieprogramma te gaan presenteren en dat soort dingen. En dat blijkt ook achteraf, dat blijkt waar te zijn.
Oh, ja.
Hij gaat inderdaad meewerken aan een documentaire voor Vice en Videoland, waarin hij gaat vertellen. Weet je wel, hij heeft ook zo'n documentaire gemaakt. Daarin zie je hem ook rondrijden. Die documentaire is nog altijd volgens mij op Netflix te zien. Daar zie je hem ook rondrijden door Rotterdam. En daarin worden allemaal mensen geïnterviewd van, ik ben bezig met liquidaties. En toen ik die uitzending
maar
zat,
maar gewoon ook in beeld zonder zwarte
nou ja, met zo'n masker op. En toen,
ja,
maar toen,
van achteren.
Ja, maar toen, en toen dacht ik van, nou ja, dit is toch te bizar voor woorden. En dan ga je dus rondvragen, wie zijn die mensen in die documentaire? En toen zei iemand, ja, herken je hem dan niet? Dat is een van de voormannen van Calowago. Ik denk, wauw, weet je wel. Dus, en die heeft het over liquidaties. Die heeft het over, die staan met wapens. Die staan in een of ander schuurtje.
En het bizarre is,
en het bizarre is, dat is dus achteraf blijkt, ja, die gast wordt, is dus ook gewoon verdacht. Sorry dat ik je
Geeft niet. Wat ik wilde zeggen is, belangrijk deel van het dossier Eris steunt op twee pilaren. Het ene pilaar hebben we het al over gehad, Tony de G, de kroongetuige. Yeah. De andere pilaar is PGP-bewijs, de versleutelde berichtgeving. Maar waar het in allemaal andere grote liquidatiezaken, waaronder Marengo, draait om PGP-berichten die uit inbeslaggenomen en gekopieerde servers en zo komen, is het hier helemaal anders. Hier komt alles uiteindelijk van Delano R. af. Daar is alles begonnen. En hij heeft, en hij zegt met zijn documentaire verhaal, dat plakt hij nu op het dossier. Hij heeft namelijk met een iPhone in de ene hand en een PGP BlackBerry in de andere hand, dan zit hij tussen, laat hij allemaal PGP-berichten zien die dus extreem geheim moesten blijven. En die filmt hij met die iPhone.
Maar voor ander gebruik of voor geheimsteuntje of zo?
Hij zegt nu, dat is voor die documentaire. Het OM zal daar proberen gehakt van te maken en ik denk dat ze daar een redelijke kans maken. Maar dat je zoiets doet. Dus je communiceert supergeheim. Daarom heb je hele dure PGP's. En dan ga je dat met een iPhone ga je dat filmen. Dat is bizar.
Hoe het is natuurlijk heel makkelijk aan elkaar te linken nu opeens.
En zo komt, dus daardoor komt een ontzettend belangrijk deel van het dossier is daar begonnen. En dan vinden ze de PGP, wie zijn die contacten en zo. Nou, dat plakken ze op allerlei deelverdachten. En de idee is dat Delano R. die pakt moordopdrachten aan. Mm-hmm. Die heeft dan enkele adjudanten. En die gaan dat verder uitzetten. En dan uiteindelijk worden daar ook bijvoorbeeld bedragen genoemd. En het bedrag is interessant hoor. Dan wordt er gesproken over wat een liquidatie dan zoal moet kosten. 70.000 als je puur de moord wil. Mm-hmm. 90.000 als je ook de auto's en zo en wapens erbij moet.
Pakket,
een soort resortachtige vakantie of een losse reis. En, en dat, dat is heel bijzonder in deze zaak, dat het zo beeldend
maar
is.
Maar eigenlijk klinkt het bijna alsof het een uitgemaakte zaak is al. Weet je, dat alles netjes klaar ligt voor dat proces.
Het wordt heel moeilijk voor een aantal verdachten in elk geval om er echt gaten in te schieten. En met die Delano, ja, het fascinerende aan hem, het is een kleurrijk figuur, is natuurlijk dat hij gewoon...
Ja, maar hij wil blijkbaar graag
Matthijs van Nieuwkerk aan tafel gezeten bij De Wereld Draait Door. Hij heeft, er zijn, BNN
maar
heeft een documentaire.
Maar was toen ook al bekend dat hij eigenlijk in de onderwereld zat?
Ja, het is, hij heeft er nooit echt een geheim van gemaakt dat hij crimineel was. Hij was een soort fenomeen, een mediafenomeen ook wel. Zo van, nou, dat is de voorman van de Haagse Crips. Een straatbende gemodelleerd naar Amerikaans voorbeeld.
Ja, zo klinkt het ook echt.
Ja, ze ook maar allemaal van die blauwe bandana's en ik heb wel eens een lid van die Crips gesproken ook. En toen zei ik, ja joh, dat hebben we hier toch niet met die zakdoekjes, al die onzin. Die jongen zei mij, en dat was echt, dat is 10 jaar geleden, wij namen dit bloedserieus. Voor hun was dat echt hun leven. En ik vraag me wel eens af of de mediamensen die daar documentaires of dat soort dingen hebben gemaakt, of die het ook zo serieus namen.
Nou ja, ik denk bijna van niet. Als je als omstander, als je dat zou zien lopen, zou je echt denken, oh, je wil Amerika nadoen.
Maar ze deden Amerika na. Ja, maar ze deden Amerika wel.
En ging ze ook met een been slepen? Of is dat meer de...
Nou ja, goed, ze deden Amerika na. In die zin dat er ook in die documentaire, die oude documentaire, die is volgens mij niet afgelopen decennium, maar decennium daarvoor, wordt gezwaaid met wapens en er wordt ook gehandeld in drugs. En het is wel vrij serieus natuurlijk om dat allemaal te laten filmen. Maar doordat hij ook zo benaderbaar was voor de media, denk ik, is hij natuurlijk een perfecte persoon om te volgen ook voor een documentaire. Want hij levert.
Je hebt documentairemakers en talkshowtafels. Normaal krijg je de boef niet aan tafel. Oké, Willem Holleder heeft een belachelijke college tour mogen doen. Ja. Maar normaal krijg je de boef niet aan je tafel. En hij was daarvoor beschikbaar. En dan had je gewoon een rechte straat. En dan zie je die presentatoren met likkebaardend van. Ze hebben een echte crimineel, ook nog met rare kleren, aan hun tafel. En hier spreekt de straat en zo. Je ziet een soort bijna bewondering. En in elk geval...
Of het bewondering is, weet ik, maar fascinatie dat je denkt voor het fenomeen.
Ja,
denk ik.
Maar, en is hij dan, want die documentaire bestaat dus al heel lang, maar hij is niet toen al op basis van die documentaire opgepakt.
Nee, maar hij heeft
met een wapen of je spreekt die en
maar
die.
Hij heeft een strafblad wat teruggaat tot eind jaren 80. Dus hij is echt wel, hij heeft ooit een keer geholpen bij een, hij heeft 4 jaar vastgezeten voor een mislukte helikopterontsnapping uit de gevangenis in 1992. Daarna heeft hij vaak geregeld is hij in aanraking gekomen met justitie. Dus het is niet een onbeschreven blad of iemand die zegt van joh, ik ben eruit. Hij, in die conversatie met Tachi wordt er ook gezegd, joh, Tachi zegt van, joh, ik praat niet met mij, praten met media, dat doen wij niet. En hij detoneert ook echt daarvan. Hij zegt, nou ja, als mensen met mij willen praten, dan doe ik dat. Ja. En daarin is hij dus ook een soort one of a kind.
Ja, ja, zijn er een paar meer. Greg R. heeft het een beetje. Die praat ook met journalisten volop. En Henk Kuipers, ook zo'n motorvoorman geweest en zo. Die ging ook wel in talkshows zitten en zo. Maar dat zijn wel de uitzonderingen die de regel bevestigen dat je dat niet doet.
Ja, hey, en die Crips die speelden heel erg in Den Haag. En hadden natuurlijk dat hele Marengo en waar Tachi eigenlijk opgegroeid is en heel veel mensen kennen uit zijn jeugd. Het was heel erg Nieuwegein. Dit dan helemaal erg geconcentreerd, de verdachte rondom Den Haag?
Maar de Crips hadden bijvoorbeeld ook afdelingen in Amsterdam. In Amsterdam-Zuidoost had je...
Quincy Soetsenoyo is doodgeschoten, een lid van de Crips in Amsterdam-Zuidoost.
Dat was 2011 of 12?
Ik denk 11, weet ik het uit mijn hoofd niet.
En maar... dat is ook een soort breekpunt geweest. Hè? Dus Delano beheerde altijd de pot van de Crips. En er was toch wat oneenigheid dat... Delano altijd een beetje meer kreeg dan degene die het werk deed. Mm-hmm. En toen een van die Crips dus werd geliquideerd, is dat ook wel een duidelijke schizus geweest, waarbij sommige leden van die straatbende hebben gedacht van, ja joh, ik moet hiermee stoppen, want dit eindigt verkeerd. Mm-hmm. En daar hebben er ook een aantal gedaan. Die jongen die ik eerder sprak, waar ik eerder over sprak, die kwam ik niet al te lang geleden, liep die met zijn vrouw door Amsterdam. Toen kwam ik het toevallig tegen. En toen zei hij van, ja, het gaat eigenlijk wel goed met mij nu. Die was ook gewoon echt gestopt.
Ja.
Wat je ziet in Eres, wat ook in andere grote liquidatiezaken speelt, is dat het ijzingwekkende, hoe heel jonge jongens heel snel weer radicaliseren en dus bereid zijn moorden te plegen en zo. Dat zie je hier ook heel snel weer terug. Maar aan de andere kant heb je dus een paar, nou ja, Greg R. en Delano R., geen familie van elkaar, die allebei echt decennia lang staat van dienst op straat hebben. En dat mixt. En je ziet die kleine, de jongere jongens, die kijken tegen die gasten om. Mm-hmm. En nou, die gasten zijn in staat om hen aan te sturen. En we hadden het net over bewijzen en niet bewijzen. Kijk, tegen de hoofdverdachte gaan we echt een enorm probleem krijgen om hier
door die foto's onder andere.
Bijvoorbeeld door de PGP's, door de kroongetuigen. En zoals bij alle grote processen heb je daar een kring omheen. En daar voor die kring wordt het spannend of advocaten en zij zelf erin zullen slagen zich eruit te...
Ja. En kunnen we nog iets zeggen over om welke misdaadzaken Eriks gaat? Want we hebben nu erg over de verdachten gehad, hè, en over de kroongetuigen.
Ja, het gaat om 5 liquidaties. Niet alleen overigens denkt het Openbaar Ministerie dat Ridwan Tachi sommigen heeft geantameerd, opdrachten voor heeft gegeven. Ook in het Turkse criminele drugsmilieu. Er is ook een Turk, er is een Belgische min of meer zakenman is vermoord. En zo heb je Jaye Wessels, zoals we al bespraken, de Amsterdamse crimineel. Dan heb je een paar plannen waarin al echt aantoonbaar voorbereiding, volgens het Openbaar Ministerie, aantoonbaar voorbereidingen zijn gepleegd. En andere plannen waarvan het wat vager is wat de bedoeling was. Maar dat gaat over de moordzaken. En daarnaast is er bijvoorbeeld nog grof geweld tegen het huis van bijvoorbeeld een andere... concurrerende crimineel. En dat mixt een beetje door elkaar heen. En dat maakt dat er een enorm dossier van 50.000 pagina's is.
Ja, het klinkt ontstaan. In ieder geval heel veel. Maar als je dat met Marengo vergelijkt, want daar is echt veel meer tijd voor uitgetrokken, toch nog?
Ja, want de inhoudelijke behandeling overigens is verder uitgesmeerd en zo. En Marengo surft nu even een beetje. En
ja, het is natuurlijk ook een beetje door die coronamaatregelen was het volgens mij dat die zittingen al heel erg moeilijk waren om te plannen.
Maar vergis je niet dat in Marengo het bespreken van de deeldossiers gaat best vlug. Ja. Heel vlug eigenlijk. Omdat de meeste verdachten zwijgen en zo. En hier heb je 50.000. Dus, stel je de Johan Cruijff Arena voor en op elke stoel ligt een blaadje. Dat is 50.000.
Wat staat er op die blaadjes dan?
Nou ja, dat zijn
het PGP's. Zijn dat alle PGP's?
Processen verbaal. Ja. Dit is de verklaring van deze meneer. Dit is de moordzaak.
En dat is dan nog de kern. Hè? Vervolgens worden de getuigen bij de onderzoeksrechter er weer over gehoord. En de verdachten worden verhoord. Dus dat is een aanzwellend dossier. Mm-hmm. En uiteindelijk, nou ja, een beetje boek heeft 300-400 pagina's, toch? Nou, dit gaat om 50.000 pagina's.
Ja, dat is
A4.
En wat je natuurlijk wel hebt, is nu... Kijk, bij Marengo zijn inmiddels de randzaken zijn veel belangrijker geworden. Dat klinkt idioot wat ik nu zeg misschien, maar de randzaken zijn veel groter geworden dan het proces zelf. Het proces draait, SEC, om moorden in de onderwereld.
Ja.
Maar we hebben daar een kroongetuige, daar zit een stuw meer van, ja, bijna emoties achter. Dat je denkt, oké, de broer van de kroongetuige is vermoord.
Het wordt daar raadsman, veel heftiger door natuurlijk.
De eerste raadsman van de kroongetuigen is vermoord. De vertrouwenspersoon Peter R. de Vries van de kroongetuigen is vermoord. En dat stuwmeer van emoties zit nu achter dat Marengo-proces.
Enorme debatten over het gebrek aan beveiliging. Ja. Ook weer van Peter R. de Vries. Ook van de broer van de kroongetuigen. Ook van advocaat Dirk Wiersum.
En dat heb je bij Eris, is dat niet?
Nee. Nou ja, we weten niet wat er nog komt, maar...
Dat is maar goed ook, dat je dat niet weet wat er komt, want anders begon ik er niet aan.
Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Verwachten jullie trouwens dat Eris ook zo snel kan gaan, omdat daar ook alle verdachten gaan zwijgen? Dat is waarschijnlijk van tevoren niet te voorspellen.
Nou, maar de kans is groot dat de meeste verdachten niet veel te vertellen hebben. Kijk, het is echt verschrikkelijk gevaarlijk om te praten over je zaak. Zeker als er andere verdachten bij betrokken zijn. Of verdachten die misschien ook buiten zijn. En ook hier is het natuurlijk... Over dit hele proces hangt hetzelfde als boven Marengo. Dat mensen doodsbang zijn dat hun familie wordt doodgeschoten. Of dat is de realiteit waarin we nu leven. Ik denk dat er misschien wel sommige verdachten veel gaan zeggen. Maar niet veel inhoudelijk zullen gaan verklaren.
Nee, maar misschien meeste... meer gewoon inhoudelijk ontkennen.
Veel praten, niks zeggen.
Ja, ja. En, nou ja, en hoe
of je
het
kan ook
voor kiezen
om dat niet te doen, toch? Om helemaal niks te zeggen. En dat je advocaat gewoon al het praatwerk doet.
Ja, en... In praktische zin, het zal in de bunker in Amsterdam-Osdorp zijn. Zeer zwaar beveiligd, zeer vol. In coronatijd is het ook wel bizar dat straks op de openingsdag... gaan er 19 verdachten moeten verschijnen van de rechtbank. Allemaal met hun advocaat.
Dat lijkt dus ook wel weer op Marengo eigenlijk. Ja. Dat
maar
is ook
verwachten
zo
jullie ook helikopters en zo? En zwaar...
Ik denk dat er wel beveiliging extreem weer zal zijn. Ja.
Maar in coronatijd, dus normaal is het allemaal heel streng. Maar hier gaan we gewoon met al die mensen. Er zitten 4 rechters, 2 griffiers, 4 officieren van justitie van verschillende arrondissementsparketten.
Dus het is eigenlijk dan wat dat betreft net zo groot.
Het is, weer,
het is als je telt groter.
Ja. Oké, gaan jullie gaan heel veel in de bunker zitten dus weer de komende tijd? Ja. Allebei of om de beurt? Misschien een beetje live bloggen als er genoeg gezegd wordt?
Op interessante dagen zullen we zeker live bloggen.
Ja, dat kan iedereen dan mooi
De lezers
lezen.
Kunnen allemaal weer terecht op parool.nl.
Dan gaan we denk ik afsluiten. Dankjewel Paul Vught en dankjewel Wouter Laumans. Deze podcast werd ook gemaakt door mij, Corrie Gerritsma. En we hebben natuurlijk nog meer, want vind je deze podcast leuk? Laat dan een keer een recensie achter op Spotify of iTunes. En abonneer je, zodat je weet wanneer er een nieuwe aflevering is. En heb je vragen, dan kan je ze ook nog mailen naar tachy@parool.nl. Tot de volgende keer!